Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En dan vindt hij het zo leuk als hij een flubberkus krijgt op zijn buik. En toen begon ik toch even te denken. Steven is 17, ik ben 21. En als hij een baby was geweest en eruit had gezien als een baby, dan was er niks aan de hand geweest.
Met deze opmerking legt Rita van Burgstede de kern bloot van een ongemakkelijk, maar belangrijk onderwerp. Lichamelijk contact en knuffelen in de zorg voor mensen met ernstige, meervoudige beperkingen. Hoe blijf je nabij in een tijd waarin technologie, drukte en maatschappelijke grenzen steeds meer afstand scheppen? En hoe geef je liefdevolle zorg terwijl je ook professionele grenzen bewaakt? Ontdek het belang van aanraking, hechting en warmte in deze hartverwarmende presentatie. Luister naar Rita van Burgstede op CCE Podium. Liefdevolle zorg met een knuffel.
Wil je hem optillen als een pakketje? Dat was wat de moeder van Steven aan mij vroeg. Ik kwam net van school. Ik was begonnen in een dagcentrum voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. En ik moest hem optillen als een pakketje. Hoe dan? De moeder van Steven die zag mijn verbaasde gezicht en ze zei, nou gewoon zo, één arm onder zijn hoofd, één arm onder zijn been en een beetje kracht zetten zodat je hem goed door zijn spasmen kan duwen. Oké, ga ik proberen. Dus zij zette Steven terug in zijn stoel en hij keek me aan en hij dacht, oh nee, daar heb je weer zo'n beginneling. Dus zijn gezicht verkrampte en zijn lijf werd zo stijf als een plank en ik dacht, ja hoor. Proberen dan maar. Eén arm onder zijn hoofd, één arm onder zijn benen, beetje druk zetten en inderdaad, hij boog door zijn spasmen heen. En ik kreeg een brede glimlach. En zijn moeder zei, ja, en als je hem zo vast hebt en zo op schoot neemt, dan is dat ook de beste manier om hem eten te geven. Prima. En eet Brintapap. Zorg er dan wel voor dat je zelf ook een slabber voor hebt. Want hij wil zich nog wel eens verslikken. En dan krijg je de sproeier over je heen. Oké. En ze zei, ja, Steven die kan eigenlijk niks. Dus jij moet met hem spelen. En alles wat hij beleeft in de wereld gaat via jou. En waar hij heel erg van houdt, is van zwemmen. En eigenlijk hoef je niet veel te doen. Want hij heeft al plezier in het warme water. Je hoeft hem alleen maar vast te houden en tegen je aan te drukken. Dan is het oké. En één keer in de week wil hij graag paardrijden. En dat betekent dat jij op het paard gaat zitten zonder zadel en hem tegen je aan houdt, zodat hij lekker kan genieten. En meestal is na het paardrijden ook meteen dat hij ontlasting krijgt. Dat is heel goed voor zijn darmen. En als je hem dan aan het verschonen bent, veeg je lekker zijn billetjes af, doe je hem luier om. En dan vindt hij het zo leuk als hij een flubberkus krijgt op zijn buik. Dan moet hij zo om lachen. Dat vindt hij fantastisch. En toen begon ik toch even te denken. Steven is 17. Ik ben 21. Dat voelt een beetje ongemakkelijk. En misschien is hij dan ernstig meervoudig beperkt. Maar toch. En toen moest de moeder van Steven eigenlijk wel een beetje lachen. Die dacht van, ja, hallo, Steven is gewoon een grote baby hoor. En als hij een baby was geweest en eruit had gezien als een baby, dan was er niks aan de hand geweest. En inderdaad, na een aantal weken dacht ik, ja, ik snap wel waar ze het over heeft. Dit gaat gewoon over een band krijgen met iemand. Er zijn voor iemand en laten voelen dat hij ertoe doet. En hij had plezier en ik had plezier. En dit speelde aan het eind van de jaren 80 in de vorige eeuw. En hoe is het eigenlijk op dit moment gesteld met lichamelijk contact en knuffelen? Kan dat nog wel? En voordat ik daarop inga, wil ik eerst even stilstaan bij het waarom. Waarom knuffelen we eigenlijk? Knuffelen, dat is eigenlijk gewoon een uiting van je gevoel. Van je gevoel van liefde en genegenheid voor de ander. En dat is eigenlijk iets wat heel normaal is in het contact met baby's. En ook ouders die knuffelen hun kinderen. En volwassenen knuffelen elkaar in een liefdevolle relatie. Ook mensen met ernstige meervoudige beperking hebben die behoefte aan knuffelen. En ouders kunnen daaraan voldoen. Ouders hebben de intuïtie en de impliciete kennis, die ook wel tacit knowledge wordt genoemd, om hun kinderen te knuffelen. En ouders die dat doen, die vinden eigenlijk ook dat het heel mooi zou zijn als anderen die hun taak overnemen, dat die dat ook gaan doen. Dat ook begeleiders snappen dat die behoefte heel gewoon is en dat die normaal is. En waarom hebben juist ook mensen met ernstige meervoudige beperking die positieve ervaringen nodig? Enerzijds omdat ze emotioneel een jonge leeftijd hebben. En anderzijds ook omdat ze heel veel negatieve ervaringen hebben aan hun lijf. En veel mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben te maken met epilepsie, met vergroeiingen, maar ook met heel veel ziekenhuisopnames en operaties. Lichamelijk contact en knuffelen is een belangrijke basis voor de veilige hechting. We willen voor iedereen een veilige hechting. We willen dat iedereen zich zeker en veilig en gezien voelt. Belang van het huid-huidcontact. En daarover gaat ook de hechtingstheorie van Bowlby en Ainsworth. En veilige hechting, dat gaat over veiligheid en zekerheid voelen in het contact met iemand die belangrijke ander voor jou is. En die belangrijke ander, die helpt jou om de stress te bufferen en die helpt jou ook in nieuwe situaties van stress om de stress snel af te laten vloeien. Nou, en wat gebeurt er dan intussen ook in de hersenen? In de hersenen komt een hormoon vrij, het oxytocinehormoon, en dat noemen we ook wel het knuffelhormoon. Dit is een neuropeptide die een neurotransmitter aanzet om verbindingen te maken in de hersenen. En dat zijn hersengebieden die te maken hebben met sociaal contact en die worden verbonden aan een gevoel van plezier en geluk. Er ontstaat een gevoel van ontspanning. Het maakt je vrolijk. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Dus tijdens het knuffelen wordt er eigenlijk aan heel veel dingen tegelijk gewerkt. Aan de ontwikkeling, aan de hechting, maar ook aan het krijgen van geluk. En hoe belangrijk is knuffelen dan wel niet? En dan gaan we terug naar het nu. En hoe wordt er nu op dit moment omgegaan met lichamelijk contact en knuffelen in de zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Welke veranderingen, ontwikkelingen zijn er geweest in de loop der jaren? En dat zijn er nogal wat. Om te beginnen eerst een aantal technologische veranderingen. Er zijn ligortheses en zitortheses gekomen. Enerzijds heel erg belangrijk en heel erg fijn voor meer comfort, omdat ze precies op maat gemaakt zijn voor de lijven van mensen met ernstige meervoudige beperkingen, die vaak ook vergroeiingen hebben, waardoor er meer zitcomfort en lichtcomfort ontstaat. Tegelijkertijd zijn het grote logge dingen die niet altijd uitnodigen tot lichamelijk contact. Mensen worden niet meer als vanzelf op schoot genomen. En je gaat niet zo makkelijk naast zo'n ligorthese liggen. Toen werd ook geadviseerd om vaker sondevoeding in te zetten. Als het gaat om risico's op verslikken en verstikken, is dat zeker ook een verbetering. Tegelijkertijd heeft het ook een nadeel. Er is weer een technische handeling tijdens een situatie in contact en er is minder lichamelijk contact. Een van de technologische ontwikkelingen was ook dat de tillift werd ingevoerd. Heel erg fijn en heel erg handig om te voorkomen dat ouders, maar ook de begeleiders, rugklachten krijgen. Dus in die zin een handig hulpmiddel. Maar ook daar is er toch weer even een andere vorm van contact en van lichamelijk contact met de mensen met ernstige meervoudige beperkingen. En wat ook gebeurde in de loop der jaren, was dat de kinderdagverblijven, die door ouders waren opgericht, steeds meer opgingen in grotere organisaties. Dat betekende enerzijds dat er een professionalisering plaatsvond, maar anderzijds ook dat de begeleiders niet meer ingewerkt werden door de ouders. En vaak betekende dat ook dat niet als vanzelf lichamelijk contact en liefdevolle zorg bovenaan het rijtje stond van wat er moest gebeuren. En tijdens zo'n kindbespreking zei een vader tegen mij: al die mooie plannen van jullie kunnen eigenlijk wel in de prullenbak. Want ik wil eigenlijk maar 3 dingen weten van mijn kind. Heeft ze gepoept, is ze geknuffeld en heeft ze gelachen. En als jullie die 3 dingen dagelijks voor elkaar krijgen, ben ik een blij man. En dan hebben jullie de liefdevolle zorg voor mijn kind geleverd die ik wil zien. Want dat is voor mij kwaliteit. Een andere verandering was dat ook het zwemmen en het paardrijden niet meer als vanzelf in programma's opgenomen werden. De groepen waren te groot, de afstand naar het zwembad was te lang, de onkosten werden te hoog. Hoe moeten we dan in deze tijd ook nog dat lijf-lijf contact realiseren? En dan heb je ook nog te maken met MeToo. En ja, allerlei sectoren waarin grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. De kerk, de jeugdzorg, de voice. Wanneer is dan de gehandicaptenzorg aan de beurt? En ben jij dan de knuffelaar die over de grens gaat? Geen makkelijke opdracht om dan toch te blijven knuffelen. En tot slot was er ook nog corona. En dat bracht de anderhalve meter maatschappij met zich mee. En met de angst om corona te krijgen werden de ouders, de knuffelaars bij uitstek, geweerd uit de zorg. En vooral de mensen met ernstig meervoudige beperkingen die zo kwetsbaar zijn, die kregen daardoor steeds minder fysiek contact en dat knuffelcontact. En ook de begeleiders, die misschien wel wilden, die bleven op afstand. En met hun mondkapjes en de afstand konden ze niet de taak van de ouders overnemen om dat fysiek contact alsnog te geven. En mensen met ernstige meervoudige beperkingen, die protesteren niet. Die trekken zich terug in zichzelf. En eigenlijk is dat heel zorgelijk. En vanuit het perspectief van deze veranderingen, van deze ontwikkelingen, wil ik opnieuw weer even kijken naar en wat zijn de mogelijkheden om toch op een positieve manier lichamelijk contact te hebben met mensen met ernstige en meervoudige beperkingen. En hoe helpen we de begeleiders om ook dat contact te kunnen maken? Allereerst is er denk ik de bewustwording. Bewustwording van het feit dat het vaak gaat om mensen die emotioneel ook een heel jonge leeftijd hebben. En die heel sterk ook nog die behoefte hebben om die hechting en die verbinding te krijgen met de begeleiders. En daar speelt de gedragswetenschapper een belangrijke rol. De gedragswetenschapper die meekijkt en meezoekt en meedenkt ook met de begeleiders. Waar is mijn persoonlijke grens? Maar ook vooral, waar is de behoefte van die mensen met ernstige meervoudige beperkingen? De gedragswetenschapper die kan helpen om dat bewustwordingsproces op gang te krijgen. En ook de manager heeft een belangrijke rol. Want we moeten vertrouwen krijgen dat we het goede doen. En zij moeten achter ons staan. En met het vier-ogen-principe helpt het ons om transparant te zijn en te doen wat nodig is. En ik snap ook wel dat er weerstand is tegen dat knuffelen en lichamelijk contact wanneer iemand kwijlt of wanneer iemand rumineert of met poep smeert. Ja, dan is dat ook niet zo heel erg fijn en prettig. Maar kies dan je moment en zoek even een moment waarop het wel kan. Bijvoorbeeld na het badden of het douchen. En kijk op welke manier het voor jou dan ook prettig voelt. Kan je iemand insmeren met een lekkere geurige olie of met een bodylotion? En als je net begonnen bent of stagiaire bent of invaller, ja, begin dan ook met de handen of de voeten. Want ook daar kan je fysiek contact maken. En in sommige situaties, als je aan je haar getrokken wordt, was in je borsten gaan knijpen. En zoek dan een mogelijkheid om aan de achterkant contact te maken. En kan je dan iemand zijn rug masseren of zijn nek masseren. En kan je iemand omhullen door op een andere manier de nabijheid te bieden. En als er geen mogelijkheid is om in een zwembad gebruik te maken van het warme water, lukt het dan wel om samen in bad te gaan? En als je beide een zwempak aan hebt, voelt het dan oké voor jou? Of heb je het nodig om misschien met een handdoek ertussen dat lijf-lijf contact toch te voelen? Nou, en als je op een bed of op een waterbed ligt met iemand en samen met iemand ook die omhulling hebt, dan voelt het eigenlijk ook als een diepe druk, wat we ook kennen vanuit de SI. Maar dan op een andere manier en als een soort van omhelzing en omhulling die ook liefdevol is. Toen ik dat aan iemand voorstelde, toen zijn begeleider in een casus die zei van ja, maar als ik daar ga liggen, dan heb ik het idee dat ik niet aan het werk ben. En dat mijn collega de andere 5 mensen moet verschonen. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie opmerking, want ik dacht ja, dat snap ik wel. En tegelijkertijd is dat ook wat je werk is. Is dat ook waarvoor je aangenomen bent? En probeer dan met je collega te kijken, kunnen we om en om op dat waterbed gaan liggen? In de tijd van corona zijn we elkaar gaan huggen. Ik vond het eigenlijk best een hele fijne manier van contact maken. Dat was niet met die hand en die zoenen op de wangen, maar gewoon even die omhelzing. Prima. Mijn vrienden uit Suriname deden dat eigenlijk al eerder. Die gaven me gewoon een brasa. Daar was ik eigenlijk wel aan gewend. En dat huggen, dat wilde ik eigenlijk ook wel met mensen met ernstig meervoudige beperkingen gaan doen. Maar toen merkte ik weer, oh ja, die stoel, die zit ertussen. Dus die begroeting in de ochtend, daar moet ik een ander moment voor kiezen. Al met al, denk ik, ik hou dit pleidooi eigenlijk voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen die het zelf niet kunnen vragen en niet zelf kunnen vertellen. En ook een beetje voor de begeleiders, waarvan ik denk, heel veel snappen dit. Heel veel weten waar het over gaat. En vooral ook om hen een beetje een hart onder de riem te steken. Ga zo door. Ga door met die liefdevolle zorg, die liefdevolle aanraking, de warmte en het knuffelen. En zo op zijn tijd een flubberkus.